Vanmorgen hebben we het over leiderschap. Het is makkelijk gezegd dat je gelooft in dienend leiderschap. Maar wat is dat en waarom gedijen mensen daar goed bij? Henk-Jan Kamstegen is trainer en schrijver over leiderschap. En met hem praten we vanmorgen over dienend en inclusief leiderschap. Ja, Henk-Jan, klopt het dus dat jij gemiddeld, maar liefst, 1 boek per week leest over leiderschap?
Dat schijnt nogal een dingetje te zijn.
Ja, dat is toch bizar. En sowieso, 1 boek per week is al best... Nou ja, dat halen niet veel mensen. Maar dan ook 1 boek per week over hetzelfde thema.
Ja, maar het thema is heel uitgebreid. Je kan met leiderschap heb je het eigenlijk over hoe ga je met mensen om. Het gaat over communiceren. Het gaat over mensen enthousiast maken. Over luisteren. Er is zoveel over te zeggen en over te schrijven. Maar ik kom ongeveer wel op die 1 per week.
Dat, maar waarom doe je dat?
Omdat ik het een super interessante materie vind. Ja, weet je, ik ben nu weer bezig met een boek over leadership in turbulent times. Dus in moeilijke tijden. En het gaat dan over 4 oud-presidenten van Amerika. En die auteur, een oudere dame inmiddels, die is zo in hun levens gedoken. En die haalt daar zo verschrikkelijk veel interessante verhalen en anekdotes uit. Ja, daar kan ik van smullen. En ik kan er ook weer van leren. En dat kan ik weer doorgeven in mijn vak, in mijn boeken of in mijn trainingen.
En je komt ook nog steeds dus echt iets nieuws tegen in al die boeken.
Ja, in de toppertjes wel. Er wordt ook heel veel over geschreven. En er worden veel voorbeelden worden van elkaar gebruikt. Doe ik zelf ook. Maak mezelf ook schuldig aan. Dus ook mijn boeken zijn... En niet splinternieuw met allemaal nieuwe inzichten. Alleen ik probeer ze wel op mijn boodschap op een andere manier te brengen. Dus in verhaalvorm.
Maar kan je nog iets noemen dat je in een van je laatst gelezen boeken dat je zo aansprak?
Ja. Ik heb net een boek uit over... Dat gaat over copywriting. Creatief schrijven heet dat. En ja, daar heb ik dan wel heel veel van geleerd. Want ik schrijf natuurlijk ook. Mm-hmm. Dus hij zegt, heeft dat met leiderschap te maken? Dus om me aan te geven, het is wel breder dan alleen maar leiderschap. Ja, daar heb ik wel van geleerd. En dan zit ik tijdens het schrijven, dan open ik mijn iPadje en dan ben ik aantekeningen aan het maken. Oh, ja. Want ik ben bezig met een klus voor een organisatie om te kijken hoe kunnen we meer vrijwilligers krijgen. En zo'n boek inspireert mij dan in die opdracht goed te kunnen doen. Dus het geeft een hoop creativiteit in mij weer. Ja. Dus dat is 1 van de laatste boeken die ik heb gelezen. Met een ander boekje bijvoorbeeld over narcistisch leiderschap van de week gelezen. Ja, daar heb ik ook enorm zitten strepen en onderstrepen en zitten aankruisen. Ik denk, oh shoot, ik herken dit van die en van die. En wat een ellende is dat. En,
ja.
Maar goed, dat is wel een zware thema, ja. Narcisme. Maar goed, dus om aan te geven, het gaat wel alle kanten op.
Ja, dat is ook misschien dus. Hè? Want op heel wat directiekamers staan waarschijnlijk 1 meter aan leiderschapsboeken. Anders zou er natuurlijk ook niet zoveel geschreven worden. Mm-hmm. Wat maakt dat er dus inderdaad zoveel over leiderschap te zeggen is? Omdat het dus heel veel onderwerpen gaat? Of...
Iedereen heeft ermee te maken. Hè? Daarom vond ik de introductie is juist wel goed. Het is niet, ik ben geen manager, dus dit gaat niet over mij. Dit gaat over jou. Want of jij geeft leiding zelf, op wat voor manier dan ook, in je gezin, op het werk, op de sportclub, waar dan ook. Of je hebt al een leidinggevende. Dus je hebt er allemaal mee te maken. En de ervaring die veel mensen met hun leidinggevende hebben, is over het algemeen niet al te fantastisch. Dus er valt daar nog wel echt een wereld te winnen. En dat is echt wel een van mijn drijfveren om hiermee bezig te zijn. En om me erin te verdiepen en om door te geven. Jongens, het kan. Nee, het moet vaak gewoon echt beter. Je kan als leidinggevende mensen maken, maar je kan ze ook breken. En dat laatste zie ik echt gewoon te vaak gebeuren. En dat is zonde. Je zou toch elke keer naar je werk gaan met knikkende knietjes. Want zal die leidinggevende er vandaag zijn of niet? Weet je, en dat is niet een extreem voorbeeld hoor. Dat gebeurt echt veel. Of leidinggevenden die met alle beste bedoelingen er gewoon wel een puinhoop van maken. Omdat ze gewoon niet goed met mensen kunnen omgaan. Of niet kunnen luisteren. Of geen visie hebben. Of nou ja, zo kan ik er even doorgaan. Mm-hmm. Het kan beter. En daar hoop ik een kleine bijdrage aan te mogen leveren.
Ja. Is dat jouw drive om dus zo met leiderschap bezig te zijn? Omdat je dus de brokken heel erg...
Ja.
Nee, dat de brokken jou raken?
Ja, ik heb in de praktijk het zelf meegemaakt als medewerker van een leidinggevende die... Waar de honden geen brood van lusten, is de uitdrukking toch? Dat. Maar ook in trainingen merk ik het gewoon. Dat er echt deelnemers van training in tranen uitbarsten zodra ze over hun leidinggevende beginnen. En echt van bijna, Henk-Jan, help. Hoe ga ik hier in vredesnaam mee om? Hoe kan ik, dat. Maar ook leidinggevenden zelf, die zeggen, joh, ik vind het zo lastig. Ik kon een bepaald kunstje goed. En toen werd ik gevraagd of ik manager wilde worden. Nou, dan heb ik ja op gezegd, want het deed van mijn salaris natuurlijk wel goed. Het stond leuk op mijn kaartje, het leek me een mooie uitdaging. Nooit een opleiding of een training in gehad. Ik heb gestudeerd voor mijn vak. En dan moet ik in 1 keer leidinggevende worden. Het is een heel ander vak. Dus help me alsjeblieft. Hoe werkt dit? Nou, dat.
En waar begon jouw fascinatie met leiderschap?
Ja, ik heb voor de Willow Creek Association in Nederland gewerkt. En Willow Creek, de opwekking doet dat nu. Hè? Die organiseren jaarlijks de Global Leadership Summit. Dat was mijn eerste aanraking eigenlijk met het thema leiderschap. En ik werkte toen bij een uitgeverij. En die begonnen toen met het blad Leadership. Dat was een vakblad voor christelijke leidinggevenden. Dat mocht ik eigenlijk samen met de hoofdredacteur, met z'n tweeën, maakten we dat blad. Dus ik had volledig de vrije hand van, nou ja, maak maar een mooi kwartaalblad. Nou, dat was als een kind in de snoepwinkel. Dat was, ik heb heel veel interessante mensen gesproken, maar ik mocht ook heel veel lezen. Ik kreeg boeken toegestuurd, gratis, ter recensie.
Daar hou je van.
Dus ik vond het fantastisch. En na aanleiding daarvan werd ik toen door een trainingsbureau gevraagd of ik niet trainer wilde worden. Dat heb ik toen part-time gedaan. Ik bleef voor blad werken en ik ging trainen. En toen begon ik zelf ook te schrijven. En uiteindelijk ben ik voor mijn eigen bureau begonnen.
Want heb je dan zelf ook ervaring als leidinggevende?
Ja, ik vind wel dat als je erin traint, moet je op zijn minst wat ervaring hebben van waar heb je het over. Je moet wel de gevoelens van de leiders kennen. Ik heb een jongerenmagazine, mocht ik de hoofdredacteur zijn. Exist in Christ heette dat toen. Dus toen mocht ik een klein team aansturen. Ik heb een jeugdkerk in Amersfoort destijds opgericht. En toen zaten we met 80 vrijwilligers. Dat hebben we 6-7 jaar lang gedaan waar ik de leiding aan mocht geven. Dus in die zin heb ik die ervaring opgedaan, ja.
Want dat is wel, ja, dat is wel nodig. Wil je er ook heel veel over kunnen zeggen?
Ja, vind ik wel. Je moet op zijn minst wel bepaalde dingen aan kunnen voelen. Van, hè, als een leidinggevende met bepaalde vragen komt, ja, tot op zekere hoogte moet ik natuurlijk wel weten waar die vragen vandaan komen. En herken ik, als je het herkent, kun je er ook veel beter natuurlijk op inspelen.
En kan je nog kort zeggen wat jij dus onder gewoon leiderschap verstaat?
Ja, leiderschap is, ik gebruik vaak de kreet dienend leiderschap. En dat is aan de ene kant weten wat je wil. Dat is het leiderschapsaspect. Heb je een duidelijke visie? Kun je de kader stellen waarin mensen kunnen werken? Welke vrijheden hebben ze wel? Wat hebben ze ook niet? En dan komt het dienende aspect kijken. En hoe kan ik er nou voor jou zijn om samen naar die visie, naar die doelstellingen toe te groeien? Dus het bestaat uit twee aspecten. En weten wat je wil. En er oprecht zijn voor je medewerkers, voor die ander.
Maar dan zet je natuurlijk zelf al het woordje dienend ervoor. Ja. Maar gewoon leiderschap.
Dat is de andere beïnvloeden.
Beïnvloeden. Ja. In het boek Inclusief Leiderschap, dat je samen met Ugur Özkan schreef, gaat het dus over dienend leiderschap als basis voor goed leiderschap. Mm-hmm. En dan begrijp ik dus dat dienend leiderschap is wat je voor de ander mag betekenen als leider.
Ja, je moet je voorstellen, je hebt een bedrijf of hier binnen Groot Nieuws Radio, de directeur van Groot Nieuws Radio, als het goed is, weet hij wat hij met de omroep wil. Hè? Wat willen jullie gaan bereiken? Wat is jullie doelstelling? Wat is jullie visie? Wat is jullie droom? Nou, die moet je weten en die moet je delen met je medewerkers. Van jongens, hier gaan we voor. Dit is, als één team gaan we iets moois maken. En vervolgens, hoe kan ik je helpen? Wat kan ik voor jou doen om dat doel te gaan realiseren? Ik zit nu naast lezen, kijk ook echt wel Netflix-series. Ik zit nu net in de Netflix-serie Nieuw Amsterdam, heet het.
Oh, die vind ik echt. Oh ja, die heb ik ook helemaal gekeken. Ja,
nou, ik ben halverwege, maar
alles
die
al.
Dus ik heb nog even te gaan, want het is een vrij lange.
Ja, klopt.
Maar wat die directeur voortdurend aan zijn mensen vraagt. How can I help? Nou, dat is die het leiderschap ten voeten uit. Geniaal. Dus dat, weet je, ja, dat.
Ja, dat is inderdaad, ja. Daarmee ontregelt hij wel ongeveer weer alles. Maar daar komen we later nog op, want dienend leiderschap ontregelt ook wel een beetje, denk ik. Want wat doet het met een organisatie of team als er dus dienend leiding wordt gegeven?
Mensen weten wat van ze verlangd wordt. En dat zal echt zou je zeggen, is toch heel logisch. Nou, vraag een gemiddelde medewerker, wat zijn je doelstellingen? En hij trekt zijn schouders op, want hij heeft geen idee. Dus daar begint het al mee. Twee, ze voelen zich gewaardeerd en erkend door hun leidinggevende. En als ze iets nodig hebben, is erkenning, gezien worden. Ik had eens, als ik een voorbeeld mag noemen, tijdens een training een gespreksoefening. Gewoon heel praktisch oefenen, hoe ga je een gesprek aan? Dus ik ging even in de rol van leidinggevende zitten. En de deelnemer van de training was dan mijn medewerker. Dus ik ging voor de zitten, ik zie er nog zitten. Ik pakte mijn stoel, ik ging voor de zitten en ik begon het gesprek. Ik zeg, joh, ik zou graag eens met je willen zitten om te kijken of ik iets voor je kan betekenen. Schoten de tranen in de ogen. Dus ik stop dat gesprek en ik vraag, wat gebeurt er nu met je? Zegt ze, het is de eerste keer dat een leidinggevende aan mij vraagt of die iets voor me kan doen. En één, ik was niet haar leidinggevende. Twee, het was een gespreksoefening. En zo diep zat het dus blijkbaar.
Oh ja.
En dat is wat ik zo verschrikkelijk vaak zie. Leidinggevenden hebben het heel erg druk met van alles en nog wat. En denken vaak, oh ja, ik moet daarnaast er ook nog iets voor mijn medewerkers betekenen. En ik wil hem wat radicaler, wil ik hem dan omgooien. En zeg ik, nee, jouw medewerkers die staan op de eerste plaats. En alle andere taken die je doet, kijk maar wanneer je daar tijd voor hebt. Maar niet andersom.
Als die medewerkers, als je daarmee begint, wat betekent dat dan voor jezelf, het team, het bedrijf?
Nou, heel simpel. Hoe meer ik in mijn mensen investeer, hoe minder ik uiteindelijk hoef te doen. Want dan help ik hen om de dingen te gaan doen. Een dienend leider maakt zichzelf overbodig. Dus een dienend leider, op het moment dat hij de toko verlaat, dan blijft de toko groeien. Want hij heeft zo in zijn mensen geïnvesteerd. Ze hebben hem niet meer nodig.
Maar wil een leider overbodig zijn?
Ja, nee, goed. Dan heb je het over het ego-dingetje. Ik wil graag belangrijk zijn als leidinggever. Ik begin er altijd. Ik hou niet van trucjes aanleren. Ik begin altijd met het hart van leiderschap. Hoe zit het met je leiderschapsego? Wil ik er oprecht voor de ander zijn? Of zijn mijn mensen er voor mij? En daar zit wel een wezenlijk verschil. En mensen merken in de praktijk welke keuze je daar bewust of onbewust in gemaakt hebt. Dus hou ik van mensen? Zo niet, ga alsjeblieft een andere baan zoeken. Maar word geen leidinggevende, want je hebt met mensen te maken. Je moet er. Dat is je rol, je moet er voor ze zijn. Dat is leiderschap. Ik kan toch niet tegen een presentator van een radioprogramma zeggen, ja, maar ik hou niet zo van presenteren. Ja, dan moet je wat anders gaan doen.
Ja, ja.
Dus leider is er voor mensen zijn. Punt.
Punt. Je schrijft dus, jullie hebben dus een boek geschreven, ook over dienend inclusief leiderschap. Ja. En in je boek gaat hoofdpersoon Anton bij een bedrijf werken waar anders leiding wordt gegeven. Kan je even schetsen hoe hij daar binnenkomt?
Ja. Nou, Anton is ook de hoofdpersoon uit mijn eerdere boek Dienend Leiderschap. Dus die heb ik 10 jaar geleden geschreven. En 10 jaar geleden ontmoette ik Oer Oskan, dat is nu mijn mede-auteur. Mm-hmm. We zijn 10 jaar lang met elkaar opgetrokken. En voor corona kwamen we weer bij elkaar en toen zeiden we, toen raakten we over inclusief leiderschap in gesprek. Vanwege de ervaringen die Oer daarin heeft gehad. Kan ik ze daar ook iets meer over vertellen. Toen hebben we samen besloten, we gaan samen een boek over dit thema schrijven. En toen hebben we Anton weer opgevoerd, want dan was het cirkeltje rond. Anton heeft een succesvol bedrijf gehad, komt nu bij The Company uit. En The Company blijkt bestaan directieniveau uit allemaal, met name mannen van boven de 50, blank, die elkaar kennen uit de studententijd, die met elkaar op de golfclub zitten en dezelfde vakanties vieren. Het ons kent ons clubje, het Old Boys Network. Mm-hmm. En Anton komt er via iemand anders achter. Ja, maar als jij echt effectief wil zijn, zul je een veel diverser team moeten gaan creëren. Maar dat is pas de eerste stap. Je zult een inclusief team moeten creëren. Dus waar iedereen het voor het zeggen heeft. Waar iedereen stem gehoord wordt. Waar iedereen serieus genomen wordt.
Want de company allereerst is dus waar hij dus terecht komt, is dus een beetje een ons kent ons. Want wat is de cultuur in dat bedrijf en de manier van leiding geven? Ja. Hoe was dat?
Dat was wat de baas zegt, zo gaan we het doen. En je mag een andere mening hebben, maar die hou je maar lekker voor je. Dat.
Ja, en dan allemaal, iedereen lijkt op elkaar.
Iedereen lijkt op elkaar en we schuiven elkaars baantjes toe. En zoals het eigenlijk de top, heb ik mij laten leren door Oer, in de top van veel grote bedrijven en banken en overheden eraan toe gaat.
En kan dat ook een efficiënte manier van leidinggeven zijn? Kunnen de doelen daarmee dus net zo goed gehaald worden?
Nee, het is wel makkelijker, want het scheelt een hoop discussie. Maar ik denk als jij een grotere doelgroep wil bereiken, en dat is ook wat de taak van Anton, je moet een andere doelgroep gaan bereiken met je bedrijf, zul je andere mensen in je team moeten halen die doelgroep beter kennen. En dat vraagt dus meer diversiteit en inclusie.
Want wat waren de gevolgen van hoe hij het bedrijf inkwam? Wat waren de gevolgen van dat type leiderschap?
Een voorbeeld. Een van de andere personen uit het boek, die leidt een andere divisie. En die heeft inderdaad zijn eigen vriendjes in zijn managementteam zitten. En hij wil een besluit nemen die eigenlijk ethisch niet klopt. Daar vinden mensen wat van, maar niemand zegt er wat van. Want ik ga niet in tegen wat mijn baas zegt. En dus nemen ze bijna een aantal onethische beslissingen. Nou ja, Anton komt daarachter en die grijpt dan uiteindelijk in. Maar dat is, als ik een voorbeeld mag geven. Er is dus onderzoek gedaan naar het aantal dodelijke slachtoffers wat is gevallen tijdens excursies op de Himalaya. Er is onderzoek gedaan, waar komen de meeste dodelijke slachtoffers nou vandaan? Die blijken uit landen te komen waar een sterke hiërarchie heerst. Dus waar, als de baas het zegt, dan doen we dat. Nou, moet je de praktijk voorstellen. Je bent op expeditie op de Himalaya en je weet, morgen wordt het heel erg slecht weer. Het wordt gewoon gevaarlijk, eigenlijk moeten we er niet op uit. Maar de leidinggevende van dat team, die heeft voor ogen, nee, dan moeten we op de top staan. Hè? Mm-hmm. Dit zijn de doelen. Dus morgen gaan we toch. Nou, en als jij een leidinggevende hebt waar je geen boe of bab tegen durft te zeggen of niet durft tegen te spreken. Nou, en dan pak je de volgende dag maar je kloffie en je gaat die berg maar op. Met dodelijke gevolgen, met de dood tot gevolg. Heb ik een leidinggevende waar ik tegen durf te zeggen, ja, maar dit is momenteel lijkt me dit geen verstandige beslissing om deze en deze reden. Laten we vandaag maar in het kamp blijven en overmorgen wordt het wel lekker weer. Dan pakken we dan de kilometers wel. Dan heb je een hele andere bedrijfscultuur. En een bedrijf, iemand zei eens, als je piramides bouwt, dus waar de leidinggevende aan de top van de piramide staat, en de rest moet ja en amen zeggen wat hij zegt, creëer je mummies. Mummies zeggen niks. Die blijven stil en ja, ik doe maar wat de baas zegt.
Mm-hmm. Tot, ja. En dat kan dus gewoon gevaarlijk zijn.
Op de Himalaya is het levensgevaarlijk. In bedrijven is het funest voor mensen.
Mentaal waarschijnlijk.
Ook. En voor het bedrijf kan het ook funest zijn. Ja.
Ik ben vandaag in gesprek met Henk-Jan Kamstee. Henk-Jan is spreker, schrijver en trainer op het gebied van leiderschap. Wat is nou echt dienend leiderschap? Waarom is het zo moeilijk? En hoe kun je als leider zorgen voor niet alleen diversiteit op de werkvloer, maar ook inclusiviteit? En wat doet dat met jezelf, het team en voor het hele bedrijf? Je hebt er een boek over geschreven. En dan is het eigenlijk in verhaalvorm. Dus dan is het ook lekker behapbaar en te snappen voor iedereen. En de hoofdpersoon is Anton. Die wordt ingehuurd door bedrijf The Company. En daar is, wat je zei, is het eigenlijk allemaal dezelfde mannen. Zien allemaal hetzelfde uit. Mm-hmm. Boven de 50 denken hetzelfde, doen hetzelfde. En is het een bepaalde hiërarchie. Het is niet het dienend leiderschap. Onze Anton wil dat anders gaan doen. Hoe pakt hij dat aan?
Hij gaat in gesprek met een recruiter. Een recruiter is dus iemand die gaat voor jou op zoek naar nieuwe medewerkers. Dus en hij zoekt dan een recruiter die zich in een bepaald netwerk heeft. Dat anders is dan het netwerk waar ze nu al de mensen uitvissen. En met die recruiter gaat hij in gesprek. En die zoekt een aantal geschikte kandidaten voor hem. Waarbij uiteindelijk dus het gevolg is dat niet alleen die blanke Nederlandse man van 50 in zijn directieteam komt, maar ook een aantal mensen met een allochtone achtergrond. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Niet alleen hetero's, maar ook een homo. Niet alleen sportieve valide mensen, maar ook iemand in een rolstoel. Dus het wordt een heel divers clubje. En dan begint ook komt het gedonder in de tent. Want daarmee is namelijk niet het probleem opgelost. Want mensen die elkaar niet begrijpen, kunnen elkaar wel in de haren vliegen. En dan wordt het juist heel lastig. Dus daarmee geven we aan in het boek, Oer en ik, dat diversiteit niet per definitie direct over rozen gaat. Sterker nog, dat kan heel erg ingewikkeld zijn. Want je hebt in één keer tegenspraak. Je hebt mensen die elkaar niet begrijpen. Nou, daar moeten ze dan mee in de slag. Dus we gaan een hijsessie doen. En dan wordt iedereen, ik hou van storytelling, dus ze worden allemaal door een coach in dat boek, die voeren we op, leren ze hun verhaal te ontdekken, maar ook hun verhaal te delen. En leren ook heel kwetsbaar te zijn. Dus de een vertelt hoe het voelt om als allochtone Nederlander in Nederland, ook al ben je in Nederland geboren, maar je ouders komen vanuit Marokko of Turkije of bedenk een land, zich nooit thuis hebben gevoeld in Nederland. Ook al ben je hier geboren, maar ook in het land van hun ouders zich niet thuis voelen. Nou, een van die personen die deelt dat, hoe dat voelt en wat dat met hem doet. En de ander vertelt dat hij heel zijn leven lang, eigenlijk van de jongste van aan al, merkte dat hij op jongens viel. Maar dat nooit heeft durven uiten, omdat het gewoon niet geaccepteerd werd. En die vertelt over zijn persoonlijke strijd daarin en het gevecht en de moeilijkheden die dat heeft voor hem heeft gebracht. Nou ja, daar zit dan iemand in zijn team die het niet zo op homo's heeft, om het zo maar te zeggen. Nou, die moeten wel samen gaan werken. Nou, hoe ga je elkaar leren kennen? Hoe ga je elkaar accepteren? Hoe ga je inclusief worden? Dus de ander omarmen in feite, in plaats van denken, jij bent anders, ik moet jou niet.
Want waarom is het, want je bent eigenlijk met dat leiderschap, ben je dus begonnen met het dienend leiderschap. Mm-hmm. En dit voelt een beetje weer als nog weer een verdieping daarvan, het inclusieve. Want Anton begint natuurlijk al inderdaad, als we nog heel even teruggaan naar dat dienend leiderschap. Waarom is dat voor veel leiders eigenlijk zo tegennatuurlijk?
Omdat het een ego ding is. Iemand zei eens, ego kan staan voor twee dingen. Etching God out, dus God buitensluiten. Of exalting God only, dus God eren. En ik denk dat jij mensen eert door jouw ego op een goede plek te zetten. Ik zeg wel eens, er is een blog geschreven, volgens mij met de titel leidinggevende. Je mag er zijn, maar sta niet in de weg. En vaak staan onze eigen ego's in de weg. We zijn zo bezig met onszelf, met onze eigen status, met onze eigen trots, met ons doe ik het wel goed, word ik wel gezien. We zijn allemaal op zoek naar waardering en erkenning. Nou, dat zoeken we dan door anderen eigenlijk min of meer te gebruiken om er zelf dan beter van te worden. Het is een daarom denk ik, iemand stelde mij onlangs de vraag van hoe lang kun je nog bezig zijn met dienend leiderschap? Ik denk, nou, zolang we allemaal een ego hebben, hebben we een onderwerp te pakken. Ja, ja. Want we staan onszelf en dus onze medewerkers in de weg.
Ja.
Zelfs alle leidinggevenden zouden onder zoveel tijd een APK'tje moeten doen bij een psycholoog. Laat je ga eens praten gewoon over hoe zit ik in elkaar. Wat, als ik dingen in het verleden heb meegemaakt die ik nog niet verwerkt heb, dan gaat zich dat uiten in de manier waarop ik met mijn mensen omga.
Ja, want hoe werkt dat dan?
Stel, ik ben vroeger gepest en ik ben een heel onzeker mannetje geworden. Hoe ga ik dat dan uit op het moment dat ik directeur ben of manager ben?
Mm-hmm.
Dan ga ik me overcompenseren. En dan word ik het mannetje. En dan ga ik andere mensen kleineren daardoor. Hè? Zo werkt het toch? Als je hem uitbeeldt, mm-hmm. als ik op iemand anders trap, dan ga ik zelf omhoog.
Mm-hmm.
Dus nee, dat is wat er gebeurt. Dus onzekerheid speelt echt vaak een rol. Dus gewoon, nou, Christelijk Radiostation, als jij weet wie je bent in Christus, als je weet dat jij geaccepteerd bent in Christus, dat je er helemaal niets meer voor hoeft te doen, dan geef je dat een bepaalde rust. En dan geeft, en ik, dat kan je één op één een leiderschap toevertalen.
Ja, dan hoef je ook niet meer te bewijzen.
Ik hoef me niet meer te bewijzen. Ik hoef geen grote mond meer te hebben. Ik hoef niet alle eer en credits naar mezelf toe te halen, terwijl ik weet dat mijn medewerkers dit hebben gedaan. Maar hoe vaak ik daarvan niet ben tegengekomen. Leidinggevende die dan zelf op de voorgrond gaat staan. Kijk wat ik gedaan heb. Je hebt helemaal geen klap gedaan. Dat hebben je medewerkers gedaan.
Mm-hmm.
En als ik mezelf niet hoef te bewijzen, dan kan ik rustig zeggen, alle eer aan hem of aan haar, want zij hebben dit gedaan. Niet ik heb ze geholpen. Nou, prima, dat is mijn rol. Ik heb ze gediend, prima.
Het kan ook misschien voor sommigen een beetje lievig overkomen, alsof een dienend leider te makkelijk over haar heen laat lopen. Is dat zo?
Nee, maar dan heb je het alleen over dienen. Ik heb het over dienend leiderschap. En dat is, dienend leiderschap is alles behalve soft. Het is dus niet, mensen die naar mijn trainingen worden gestuurd naar dienend leiderschap. Sommigen die denken, oh, dienend leiderschap, dit wordt een geitenwolle sokkentraining. Nou, ik waarschuw ze altijd, het wordt het niet. We gaan het over effectief leiderschap hebben. Dienend leiderschap is niet soft. Iemand zei, als je hebt dienend leiderschap pas begrepen, dus je kunt zeggen, ik hou van je, maar je bent wel ontslagen. Dat, weet je, dus de harde en de zachte kant samen. Mm-hmm. Je moet heel, als dienend leider moet je heel duidelijk weten wat je wil. En dat betekent dat je ook soms hele harde keuzes moet maken. Dus er is helemaal niet softs aan. Maar probeer het maar eens. Het is verrekte moeilijk. Het is niet soft.
En het klinkt dus wel dat het dus veel verder gaat dan op de juiste moment het toepassen van bepaalde trucjes of modellen.
Die kunnen helpen om jouw dienend leiderschap handen en voeten te geven. Ik doseer ook een model. Het situationeel leiderschap gebruik ik veel. Dat is gewoon een model. Wanneer geef ik sturing, wanneer geef ik ondersteuning? Dus wanneer neem ik mensen bij de hand en wanneer geef ik alleen complimenten bijvoorbeeld? Maar dat is een manier om dienend leiderschap in de praktijk te brengen. Maar ik begin nooit met dat trucje, want dan wordt het een trucje. En daar prikt iedereen erin. Oh, die is weer naar een training geweest. Nou ja, morgen gaat het wel weer normaal doen, weet je dat? Nee, het moet vanuit het hart komen. Ja.
Maar als dienend leiderschap dus misschien niet vanuit het hart komt, maar misschien is aangeleerd, werkt het dan?
Ja. Dan ga je het hebben over is karakter te veranderen. Ik geloof, nou, wat ik eigenlijk al zei, als je echt het mens jou echt niet interesseren, dan zou ik echt zeggen, joh, word geen leidinggevende. Maar je ziet het ook met veel ondernemers, hè, die beginnen een onderneming en beginnen te lopen. Shoot, ik moet nu mensen aan gaan nemen. Er is een Joods gezegde, als je iemand niet mag, dan zeg je, ik wens je veel personeel toe. Weet je, dat. En veel ondernemers ervaren dat ook zo. En ik sprak nu niet zo lang geleden een ondernemer. Die zegt, ja, ik zit nu met 30 medewerkers. Ik vind helemaal niks aan. Ik verkoop mijn toko ook. Zorg dat ze goed terechtkomen. Ik begin weer lekker opnieuw in mijn eentje. Dat, want ik wil gewoon
dus
lekker
ken
ondernemen.
Ken jezelf dus ook heel erg.
Absoluut. Leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. Wie ben ik? Hoe zit ik erin? En wat wil ik voor de mensheid, samenleving betekenen?
En het gaat dus, het dienende leiderschap gaat dus verder naar inclusiviteit. Ja. Dat vind je heel belangrijk. In ieder geval. Dat grijpt ook helemaal over in je boek. En inclusiviteit is weer anders dan diversiteit. Ja. Wat bedoel je daarmee?
Ja. Dit is een les die ik zelf heb gehad. Ik pas nog een blog geschreven naar aanleiding van dit boek, waarin ik schreef dat inclusiviteit voor mij al die jaren een blinde vlek is geweest. Dit was voor mij geen thema. Waarom niet? Omdat ik ben blank. Ik ben hetero. Ik ben 45. Ik ben valide. Niet sportief, maar wel valide, zeg ik dan maar. Dus ik pas binnen het clubje die eigenlijk nergens tegen hoeft te vechten. Ik hoorde bij in die zin. Oer Özkan, zijn ouders zijn in Turkije geboren.
Met wie het boek samen
heeft
geschreven.
Ik samen heb geschreven. Die heeft een hele andere achtergrond. Heeft een ander geloof dan ik. Maar hij heeft ongelooflijk veel gaven en talenten gekregen. Dus een hele pintere, slimme man. Die een hele grote rol had binnen de Rabobank, onder andere. Hij heeft dingen gezien en meegemaakt die ik niet meemaak. Mijn broer zei ook tegen me, Henk, ja, wie ben jij om een boek over inclusief leiderschap te schrijven? En pak je niet te snel de pen of klim je niet te snel in je laptop? En hij had namelijk helemaal gelijk. Ik had dit boek nooit in mijn eentje kunnen schrijven. Dit kon ik alleen met Oer doen. En dat vind ik het leuke. Oer en ik bewijzen dat diversiteit en inclusiviteit kan resulteren in een boek. Nou, antwoord geeft op jouw vraag. Wat is het verschil? Sorry, ik leid te veel uit.
Nee, hè?
Diversiteit is de verschillende kleurtjes op jouw groepsfoto. Dus mannen, vrouwen gekleurd. Nou ja, dus een gemailleerd gezelschap.
Ja, dat ziet er,
ziet er hartstikke... En veel denken dan, we zijn er. Maar zolang ze allemaal moeten blijven herhalen wat die blanke directeur zegt, ben je wel divers, maar niet inclusief. Je bent pas inclusief als iedereen op dat plaatje het ook serieus genomen wordt en ook echt naar hen geluisterd wordt.
Want waarom? Want we moeten er even uit voor het nieuws. Maar laten we, want hier gaan we het volgende uur natuurlijk veel verder over praten. Waarom, om even mee te nemen zo meteen de volgende minuten. Waarom is ook inclusief leiderschap belangrijk? Waarom zou je voor inclusiviteit gaan?
Omdat je wilt er toch voor andere mensen zijn. En ik wil er toch niet alleen zijn voor mensen die hetzelfde uitzien als ik en die hetzelfde denken als ik. Ik wil de samenleving dienen. Ik wil mijn organisatie dienen. Ik wil mensen dienen. Dus ik wil jou serieus nemen. Als ik jouw leidinggevende zou zijn, Jorieke, dan zou ik willen weten, joh, hoe vind jij met het programma gaan? Hoe denk jij dat het misschien nog beter kan? Waar zie jij de waar we eventueel kunnen veranderen?
Dat kan maar dan vind je het dus ook belangrijk dat er dus heel veel verschillende soorten mensen zijn. Waarom is dat belangrijk voor
Omdat ik dan verschillende inzichten krijg. Anders krijg ik alleen maar het praatje door wat ik zelf ook al weet. En ik wil andere verhalen horen. En een vrouw denkt weer anders dan een man. Een allochtoon denkt weer anders dan een
En waarom wil je dat?
Omdat ik iedereen belangrijk is. En iedereen stem wil horen. En dat geldt voor bedrijven. Het geldt voor kerken net zo goed. Het is toch, nou ja, het is bijna pauze, maar een goede cliffhanger. Maar hoe gaan we in de kerk met inclusiviteit, diversiteit en inclusiviteit om? Of zijn het alleen die blanke mannen in de kerkraad die het mogen bepalen?
Goedemorgen en welkom terug bij Jorieke. Vanmorgen hebben we het over leiderschap. Het is makkelijk gezegd dat je gelooft in dienend leiderschap. Maar wat is dat en waarom gedijen mensen daar goed bij? En Jan Kamstegen is trainer en schrijver over leiderschap. En met hem praten we vanmorgen dus over dienend en inclusief leiderschap. En zo betoogt hij, inclusief leiderschap is iets anders dan ervoor te zorgen dat er op de groepsfoto met je collega's genoeg vrouwen, mannen en mensen met een andere culturele achtergrond staan. Het gaat over anders gaan denken en dan misschien wel ontdekken dat diversiteit de ruimte geven echt een meerwaarde heeft. Ja, dat was een beetje de cliffhanger waar we bleven. We hoorden helemaal jouw passie voor. Het is zo dat het zo belangrijk dus is om niet alleen maar met mensen eigenlijk dus samen te werken of samen leiding te geven die op je lijken. Maar dat je bedrijf dus heel divers mag zijn. Maar het gaat dus verder dan diversiteit. Het gaat dus echt om de ander leren kennen.
Ja. Het echt samen optrekken.
Maar blijkbaar vinden we dat iets moeilijks. Je deelt ook een verhaal van in je boek. Je hebt hier een boek over geschreven. Een verhaal van de Nerflanders van Max Lucado deel jij. Nou, veel mensen bekend misschien. Maar daarin wordt heel goed duidelijk wat de waarde dus van inclusiviteit is. Nou, voor wie het niet kent, hoe gaat dat verhaal?
Ja, nou, ik las dit verhaal voor aan mijn jongste dochter. En toen dacht ik, dit is precies waar ik mee bezig ben. Ik was toen al het boek aan het schrijven. Dit voorbeeld moeten we erin gaan vliegen. Want dit is precies waar het om gaat. Je hebt de Nerflanders. Dus een volkje houten mensen. Houten wezentjes. Die zijn gemaakt door Eli. De hoofdpersoon is volgens mij de godpersoon uit de serie van Lucado. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb je een mevrouw van houten. Die is van een heel duur type hout gemaakt. Dus dat is eigenlijk de bekende, iedereen kijkt tegen erop. En dat zijn de bekende. Nou ja, je kan niet vergelijken met iedereen achteraan loopt op social media. De bekende Nederlanders of weet ik wat, Amerikanen. Ja, dat is mevrouw van Houten. Want ze is van duur hout gemaakt. Nou, op een gegeven moment valt mevrouw van Houten van een bruggetje bijna in het water. Dus ze hangt daar nog en iedereen probeert haar te pakken. Met al dat hout is er stijf is een plank, dus niemand kan haar pakken. Maar dan hebben we Nout, de hoofdrolpersoon. En die is van wilgenhout gemaakt. En die staat echt onderaan de ladder. Dus laten we zeggen, laten we hem de homofiele allochtoon noemen. Even de vergelijking. Die het minst snel wordt geaccepteerd en naar wie wordt geluisterd. Dus die voelt zich minder waardig. Punt is, Nout die gaat naar die brug. En omdat hij van wilgenhout is gemaakt, is hij heel erg buigzaam. Dus hij buigt helemaal over die brug, pakt mevrouw van Houten en redt haar uit die kolkende rivier. En nou, mevrouw van Houten is gered. Nou, groot applaus voor Nout. Waarom vind ik dit een interessant verhaal? Om door iedereen te betrekken, iedereen met zijn eigen gave, talent en achtergrond, ga je uiteindelijk meer bereiken dan als je het niet doet. Al die andere Nerflanders konden haar niet redden. Mm-hmm. Hij werd op zijn gave ingezet, zijn buigzaamheid. En hij bevrijdde mevrouw van Houten. Nou ja, dat vind ik een fantastisch voorbeeld van hoe het in het bedrijfsleven, hoe het in de kerk kan gaan. Als je meer mensen betrekt met hun eigen gave en talenten, goed naar ze luistert, ga je uiteindelijk levens redden.
Ja, dus zo zie je dat echt. Ja. Dus, ja. dus het gaat echt ergens over.
Het gaat echt ergens over, ja.
Als je aan een gemiddeld persoon op straat vraagt of ze inclusief zijn. Dus als ze openstaan voor mensen met een andere achtergrond. Geaardheid, gelijk zijn van man, vrouw, allochtoon, autochtoon. Dan zullen ze zeggen, ja hoor, iedereen mag er voor mij zijn. Maar zo schrijven jullie, acceptatie van de ander. Dat soort van één poot, één ding. Het andere is dat je ook nog kennis van de ander mag nemen. Vinden we dat dan moeilijker? En wat is het verschil?
Ja, kun je echt, ik kan wel zeggen dat ik allochtone mensen net zo belangrijk vind als autochtone. Kan ik zeggen, kan ik ook echt oprecht vinden. Hoeveel allochtone mensen ken ik? Hoe verdiep ik me in hun achtergrond? Hoe verdiep ik me in wie zij zijn? Wat zij meemaken? Hoe het voor hun voelt om in dit land te leven waarin bepaalde partijen in opkomst zijn die hun letterlijk uitkotsen? Daar gaat het. Wil ik de ander echt leren kennen? Ik denk dat dat een van de basisvragen is die, als je het hebt over dit thema. Wie ben jij? Hoe is het met je? Met wat voor vragen zit je? Hoe kan ik er voor jou zijn? Dus dat gaat een laagje verder dan van, ja, iedereen hoort erbij. Ja, nou, hoe laat je dat dan zien?
En dat vinden we dat dan, is die stap te maken, vinden we dat lastig?
Ja, maar dat gaat denk ik nog veel verder dan, we vinden het überhaupt wel lastig om interesse in andere mensen te tonen. We praten het liefst over onszelf, dan dat we oprecht vragen, maar hoe is het met jou? Ga naar een gemiddeld verjaardagsfeestje en vraag je aan het eind van de avond af, hoeveel oprechte vragen zijn er aan mij gesteld? Nou, ik kan je nu al zeggen dat die kans dat er veel vragen zijn, dat die niet zo groot is. Dus zijn we echt in de ander geïnteresseerd. En als we dan geïnteresseerd zijn, zijn we vooral in mensen geïnteresseerd die een beetje op ons lijken. Want dat praat makkelijker.
Ja, dat is het natuurlijk wel. Mm-hmm. Je hebt een heel pleidooi dus eigenlijk voor ook inclusief leiderschap. Maar dus ook voor inclusieve teams. En dan kan je dus ook echt bij jezelf te raden gaan van, oh, hoe inclusief ben ik eigenlijk zelf? Wil ik dus wel echt kennis hebben van die ander? Maar het is dus niet per se makkelijker.
Nee.
Ook in je boek, die Anton loopt wel echt tegen heel veel dingen aan. Want ja, al die mensen denken verschillend, zijn verschillend. Dat je denkt, waarom zou je daar aan beginnen?
Ja, nee, waarom zou je eraan beginnen? Omdat je ergens in gelooft. En natuurlijk, kijk, als ik de Olympische Spelen komen er binnenkort aan, als ze doorgaan. Of het EK, hè, we hebben het over gehad. Wat is je doel? Je wil het EK winnen. Ja, dat is een heel lastig doel. Dus daar zul je voor moeten trainen en daar zul je voor aan de slag moeten. Je kan ook zeggen, nou, ik hoef geen winnaar te worden. We skippen die trainingen. Mm-hmm. Dus als je een heel duidelijk doel hebt, ja, dan kan dat betekenen dat je tegen obstakels aanloopt. Maar goed, laten we eens omdraaien. Waarom zijn obstakels altijd per definitie vervelend? Ik doe aan storytelling. Elke story heeft een held die een probleem heeft. En dat probleem wil die oplossen. En aan het eind van de film is het probleem opgelost. Een film of verhaal zonder obstakels is dodelijk saai. Daar kijken we niet naar. Die boeken lezen we niet. Er moet wel iets gebeuren. Nou, als je nou je eigen leven als het verhaal gaat zien. En jij bent de held van je eigen verhaal. Een verhaal zonder obstakels. Dan groei je niet door. Je maakt niks mee. Nou, ik leef mijn leven wat je wil. Nou ja, zo wil ik niet op mijn leven terugkijken. En daarmee wil ik niet zeggen dat alle obstakels, oh, het is een uitdaging, blablabla. Soms is het natuurlijk echt iets diepe ellende. Hè? Begrijp me goed. Mm-hmm. Maar soms je kan het ook gewoon zien. Ja, het is lastiger om met een divers en inclusief team te werken. Maar ja, dat is een obstakel, die ga ik overwinnen. En daardoor ga ik alleen maar beter uitkomen als leidinggevende. Nou ja, mooi toch? Dan heb je een mooi verhaal geschreven.
Ja, dus je moet niet meteen bang zijn voor, oh, nu wordt het ook misschien onrustig. Of want het grote, de lange termijn.
Mm-hmm.
Dat geeft eigenlijk veel meer.
Waardoor groei je als mens? Is dat door dingen die altijd goed met je gaan? Of is dat doordat je bepaalde obstakels moet overwinnen? Nou, volgens mij is de vraag stellen en beantwoorden. Dat weet iedereen. Je groeit door je obstakels heen. Nou ja, dat geldt voor leiderschap ook. Dus als jij wil groeien. En ik geloof dat de grote leiders, die zitten altijd in de leermodus. Wat kan ik leren? Een leidinggevende zegt, ik heb niks meer te leren. Nou, dan heb ik zoiets. Nou, dan kun je beter iets anders gaan doen. Want dan ben je per definitie niet een groot leider. Ook een, nou ja, de bekende namen als ik zou Mandela bijvoorbeeld noemen. Die zat altijd in de leerstand. En die wordt altijd genoemd als de grootste leider, zo'n beetje die er was. Een groot rolmodel. Maar die zat altijd wel in de leerstand. Dus wil je leren, wil je obstakels overwinnen en daardoor beter worden. En daardoor dus nog beter voor de ander kunnen zijn.
Ja, want dat is uiteindelijk wat je dan ook als een dienend leider dus wil.
Ja.
Daar wil je eigenlijk voor gaan.
Ja.
En dat gaat dus allemaal niet vanzelf. Er komen dus wat obstakels. Mm-hmm. In je boek neemt Anton het hele. Die had het dus ook door van ja, ik heb nu een heel mooie soort visie en droom met het inclusieve team. Maar dat gaat helemaal niet per se van een leien dakje. Ja. Dan wordt er dus, wat je al vertelde, een heissessie georganiseerd. Dus om het team ook te kneden. Dat het ook goed uiteindelijk kan samenwerken. En daarvoor is de vertrouwenspyramide van belang.
Ja.
Uit hoeveel lagen bestaat die piramide?
Ja. Die piramide is niet van mezelf, maar van een andere leiderschapsdenker. Die begint met de laag vertrouwen. Je moet een bepaalde vertrouwensrelatie met elkaar hebben. Dit komt uit het boek De 5 frustraties van teamwork. Dus voor degenen die daar meer over willen weten, die moeten dat boek erbij pakken. Het is ook trouwens in verhaalvorm geschreven. Dus goed behapbaar.
Ja.
Punt is, veel bedrijven gaan of conflicten uit de weg, want dat vinden we eng. Of conflicten slaan volledig door naar echt grote ruzies. Het begint daarom, je moet eerst een vertrouwensband met elkaar hebben. Vandaar die heissessie. Je moet elkaar leren kennen.
Dus ook echt je hart eigenlijk openen voor je.
Ja.
Voor degene met wie je dus samenwerkt. Zij dat dus in een bedrijf, in de kerk, in je, I don't know.
Ja. Hoeveel kerkraden doen echt heissessies? Dus niet praten over wat gaan we met de kerk doen. Nee, wie zijn wij? Ken ik jou? Met wat voor geloofsvragen zit jij? Met wat voor dingen heb jij meegemaakt? Zodra ik dat weet van jou. En wij echt dus op een diepere lager zijn geconnect, om het zo maar te zeggen. Dus een band met elkaar hebben opgebouwd. Kunnen we ook op het moment dat we het niet met elkaar eens zijn, betere discussies met elkaar voeren. Want ik waardeer jou wel om wie jij bent. Ik ben het misschien niet met je eens, maar we kunnen nu wel een goed gesprek voeren. En als je dat conflict samen in durft te gaan, de vervolgstap is dat ik me ook veel eerder ga committeren aan het besluit wat bijvoorbeeld wordt genomen. Ook al ben ik het er niet mee eens, maar ik heb in ieder geval het idee dat ik gehoord ben.
Maar het begint dus dan met die onderslag dat vertrouwen en je hart openen. Maar ik hoor ook best heel vaak gewoon mensen zeggen, ja, het is gewoon, ik doe gewoon mijn werk. We moeten hier gewoon werk leveren. Ja. Al dat dan over onszelf gepraat en al dat geneuzel.
Klopt, er moet ook gewoon gewerkt worden. Maar het werkt toch prettiger als ik werk met iemand met wie ik het vaak bijvoorbeeld niet eens ben, dat ik wel weet wat daarachter zit. En wat, dus het maakt het belangen. En je noemde het al, er is een verschil tussen korte termijn en langere termijn. Op korte termijn zou je zeggen, joh, je moet gewoon werken en niet zeuren. En 5 uur ga je weer fluiten naar huis en dan klaar.
Mm-hmm.
Maar als je de langere termijn resultaat wilt halen, is het gewoon noodzakelijk dat je een laagje dieper durft te gaan met elkaar. En het maakt het werk ook veel leuker. Dus als ik jou mag, hè, en wij hebben een leuke band opgebouwd samen, is het toch veel leuker werken dan dat ik denk, ja, wie is die vrouw die daar tegenover me zit, 5 dagen in de week in me aan zit te kijken alsof ik gek geworden ben. Weet je, dat, weet je.
En je voelt dus ook aan dat je daardoor natuurlijk veel meer onrust krijgt op lange termijn en allemaal ellende en gedoe. En daarboven staat dus, dat vonden wij er wel opvallend, staat dus conflict. Waarom is dat dus de volgende stap om te komen tot een team dat goed kan samenwerken? Dat je dus goed conflict kan voeren?
Ja, even terugdenkend aan het voorbeeld wat ik eerder noemde over de Himalaya.
Mm-hmm.
Het vraagt conflict om tot resultaten te komen. Durf ik tegen jou te zeggen, maar dit is nu geen wijze, in mijn ogen geen wijze beslissing om te doen. Dus, en ik durf dat alleen te noemen op het moment dat ik een vertrouwensrelatie met jou heb. En dat, of ik word meteen boos. Ja, dat moeten we niet doen, bla bla bla. Nou is het gesprek ook gestopt. Dus vanuit dat vertrouwen kun je een goed conflict voeren. Conflict is niet zo erg als het op een gezonde manier gebeurt.
Hm.
Dus er mogen best conflicten zijn. Nou ben ik zelf wat conflictmijdend, dus ik vind het al gauw wat eng als in de vergaderingen conflicten zijn. Tenzij het uit de hand loopt en dan schiet ik weer door de andere kant op. Dan word ik weer irritant en alles. Maar als de relatie goed is, dan kun je hele gezonde conflicten hebben. En daarvanuit pak je dan weer door. Dus
daarvanuit ontstaat dus zelfs betrokkenheid. Op welk vlak zit dan de betrokkenheid?
Ik ben gehoord. Op het moment dat ik in een goede conflict, een gezonde conflict situatie, heb ik mijn zegje mogen doen. Er is naar mij geluisterd. Ik heb naar de ander geluisterd. En uiteindelijk besluit de directeur of de leidinggever, we gaan die toch de andere kant op. Dan ben ik veel betrokkener, omdat ik weet dat er naar me geluisterd is, dan dat ik ben niet eens serieus genomen. En dan ga ik in de weerstand. Mm. En dan doe ik misschien mijn dingetje wel, maar betrokken ben ik niet. Je zoekt het maar uit.
En wat gebeurt als je geen betrokken
uiteindelijk leider er is
op, of
dat bewijzen de cijfers ook wel. Als ik niet betrokken ben, zal ik op de langere termijn minder presteren. Dus de bedrijfsresultaten gaan er gewoon leiden eronder. Of ik geef mijn baan op, ik ga ergens anders heen. Nou, dan kun je weer een nieuwe sollicitatieprocedure beginnen. Dus het kost allemaal klauwen, mijn geld. En op de lange termijn natuurlijk is dat weer veel lastiger. Oh ja, weer nieuwe mensen. Of ik meld me ziek. Mm. Hoeveel mensen zitten helemaal niet ziek thuis vanwege een verstoorde arbeidsrelatie?
Mm-hmm.
Tel uit je winst. Als je dat weet te voorkomen. Oh, ik hoor soms verhalen van bedrijven waar de helft bij wijze van spreken thuis zit. En ja, we hebben het zo zwaar, want het kost allemaal zoveel. Ja, weet je, kijk, mijn trainingen zijn niet gratis, maar dat betaalt zich wel uit, om te zeggen. Maar weet je,
beginnen dus met vertrouwen, conflict, daar ontstaat betrokkenheid uit. En daar ontstaat dus ook weer verantwoordelijkheid. Kan je zeggen, als je betrokken voelt bij de organisatie, dan voel je dus ook meteen verantwoordelijk om ook dus mee te doen aan de grote visie.
Ja, ik maak onderdeel uit van dit plan. En dus voel ik mij verantwoordelijk voor mijn aandeel. En op het moment dat ik dus niet betrokken ben, voel ik me ook niet verantwoordelijk. Als deze missie niet slaagt, kan mij het schelen. Ik krijg betaald. En nogmaals, om 5 uur ben ik terug en ben ik weg. En om 9 uur zie je me pas weer de volgende dag. Dus dat. En ik wil niet zeggen dat je niet van 9 tot 5 per definitie niet goed is. Maar je mm-hmm. voelt de attitude of de houding die erin zit. Dus tuurlijk wil je mensen hebben die er vol voor willen gaan. En die zich verantwoordelijk voelen voor hun werk. Nou ja, dat wordt dan een ander woord. Eigenaarschap genoemd is ook zo'n kreet. Maar het is wel belangrijk. Voel ik me eigenaar voor de dingen. Stel, jij zit hier dit programma te maken en het interesseert je eigenlijk niet. Je vindt het geen goed programma zelf en je wil niet dat het op deze manier gebeurt. Want je wil helemaal niet praten met een gast. En helemaal niet over leiderschap.
Nee,
maar
het
moet. Dan ga je toch een heel ander gesprek voeren. Ja. Dan dreun je je vragen op en dan gauw het volgende plaatje. Laat die kans dat.
Ja.
Dus maar als jij je verantwoordelijk voelt voor, ik wil een mooi programma neerzetten voor mijn luisteraar. Want die wil ik er verder mee helpen. Dan zit je heel anders in de wedstrijd.
Ja. Ja, dat voel je aan alles af.
Ja.
En uit de verantwoordelijkheid, dan tot slot, bovenaan de piramide, staan dan het resultaat.
Ja.
Soms zeggen we wel, de weg ergens naartoe is belangrijker dan het resultaat. Ben je het daarmee eens?
Nou, het gaat ook wel resultaat. Uiteindelijk kunnen wij een heel mooie weg gaan. Maar als we vervolgens een heel beroerd radioprogramma maken, schiet het ook niet op. Dus je resultaat mm-hmm. moet goed zijn. Ik kan bijvoorbeeld een heel leuk proces ingaan om een lezing te geven en ik sta vervolgens een hondsberoerd verhaal te houden. Ja, dan is het resultaat. Het resultaat moet goed zijn natuurlijk. Want ook dat heb je. Je hebt met z'n allen wel resultaat nodig. Zonder luisteraar bereik je doel niet, maar heb je dus ook geen inkomen. En dus de radiostation kan je opheffen. En dat geldt natuurlijk voor elk bedrijf. Uiteindelijk moet er wel winst gemaakt worden.
Mm-hmm. Maar wat is als je alleen bezig bent met die top van de piramide, maar dus niet met het vertrouwen, het conflict, de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid?
Ja, en wat je dan gaat krijgen, dan ga je mensen uitputten. En dan ga je mensen niet serieus nemen. En dan kun je misschien 1 keer een mooi programma maken. Maar op de langere termijn, op een gegeven moment zeg jij, ik voel me echt niet, je meldt je ziek, dit trek ik niet. Nou, dan gaat je radioprogramma. Zorg dat ik trouwens jouw voor.
Nee, gebruik me lekker als voorbeeld.
maar zo werkt dat in elk bedrijf.
Ja.
Als ik een leidinggevende heb die alleen maar zit te pushen op de cijfers, op de eindresultaten, dat trek ik niet. Ik wil serieus genomen worden. Ik wil meegenomen worden in het proces. Ik wil weten, waar gaan we heen? Wat is je visie? Neem me daarin mee.
En dan zijn de resultaten, dat klinkt dan eigenlijk meer als een soort logisch gevolg. Als een soort uitvloeisel van de
dat
rest.
Is het. Iemand zei eens, laat winst nooit je hoogste doel zijn. Winst is het applaus dat je krijgt voor de service die je verleent aan je medewerkers, naar je klanten. En daar komt die winst, die komt wel. Maar als winst je hoogste doel is, dan ga je dat ten koste van je medewerkers en je klanten doen. Nou, dan kan je snel resultaat halen, wellicht. Maar ik ben ervan overtuigd, je houdt het niet op lange termijn vol.
En om het dus op lange termijn vol te houden en dus eigenlijk al deze stappen in de piramide gezond langs te gaan, is dus het dienend en het inclusief leiderschap belangrijk.
Ja.
Om dus daadwerkelijk dus daar ook te komen eigenlijk.
Ja, ja. Dus iedereen betrekken en niet alleen mijn eigen verhaal, maar wat is jouw verhaal?
Ja, en Jan, het is wel zo, hè, breed in de samenleving is er nu, in ieder geval voor mijn gevoel, heel veel aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Het gevoel kan misschien ook zijn dat het soms een beetje doorslaat of dat er te geforceerd naar diversiteit wordt gezocht. Herken jij dat gevoel?
Ja, dat herken ik wel. Zodra ik hoor dat de conducteur niet meer dames en heren mag zeggen, maar nu beste reizigers, denk ik, oh, nou ja. Maar laat ik zo eens, mijn eerste reactie is, kom op, zeg, doe even normaal. Maar, en dan ga ik toch, en dan moet ik ook echt tegen mezelf zeggen, als er mensen zijn in die trein die daar echt moeite mee hebben, omdat ze zich geen man en geen vrouw voelen, dat ik me daar niks bij voor kan stellen, wil niet zeggen dat een ander dat gevoel niet kan hebben en die pijn niet kan hebben. Dus wat is de moeite om dan maar beste reiziger te zeggen? Dit voorbeeld komt nu bij mij op. Maar om meteen maar aan te geven dat mijn allereerste reactie ook is, laten we even normaal blijven doen. Beste dames en heren, kom, als dat dan niet meer mag, dat weet je wel. Maar, en daar gaat hem om, ben ik bereid om me in te beelden in de ander? En dat is natuurlijk, kan je altijd nog de keuze maken. Dus dan op dat moment, even misschien vervelend voor jou, maar 99,9% weet ik wat, is gewoon man of vrouw en voelt zich ook zo. Dus
de keuze uiteindelijk kan je maken, maar ja. Het punt daarvoor is inderdaad, durf je ook in te leven van, oh ja, stel ik zou zo zijn, ja. Of jij bent, hoe dat, is dat?
Durf ik, ja, dat, die vraag.
Ja, durf je.
Ja, ja.
Nu kan het ook wel eens natuurlijk zijn. Vrouwen zeggen bijvoorbeeld ook wel eens, ik wil wel een bepaalde positie krijgen. Maar ja, ook niet natuurlijk omdat je vrouw bent. Dat je denkt, stel hier op de, je noemt toch, heet mij als voorbeeld. Mm. Er waren alleen maar mannen op de radio. Mm. Ze dachten, nou, er moet ook nog een vrouw. Onze vrouwenquota moet gehaald worden. Ja. Dit was niet het geval. Hè? Maar dan zetten we zetten Jurieke neer. Dan vinkje, check. Ja. Dat is ook weer gedaan. Nou, dat zou ik natuurlijk super stom vinden.
Ja. En dat is een discussie die vrouwen inderdaad hebben. Ik weet dat Nelly Kroes destijds zei, laat mij maar de excuustruus zijn. Ik vind het prima. En dan ga ik daarvan uit bewijzen dat ik het ook gewoon de juiste vrouw op de juiste plek ben. Omdat ik gewoon mijn ding goed kan. In feite zou je idealiter geen quota nodig hebben. Maar blijkbaar zitten die blanke man, om die toch maar even, niet als de boosdoener, maar wel als die groep zetten. Zit het nog wel in de weg? Dus zijn blijkbaar die quota nodig? Maar ja, dan is dat maar even zo.
Want ergens zegt iedereen natuurlijk, nee, we zoeken gewoon de beste persoon voor de baan. Maar dat is misschien dus ook vanuit je eigen referentiekader. Dat je misschien de beste ook vindt waar je jezelf in herkent.
Ja, zeker. En die ook in jouw netwerk zitten. En dat zijn dan die mensen. En zolang die mannen zelf dat bepalen, zal de stap ook minder snel gezet worden om het anders te gaan doen. Kijk, toch de kerkraad er maar weer even bij pakken. Mm-hmm. Over het algemeen zijn dat in veel kerken, zijn dat nog die mannen. En die mannen denken op een bepaalde manier. En vanuit die manier nemen zij besluiten. Zet er een aantal vrouwen bij. Dan ga je al een hele andere gesprek voeren. En dan ga je een hele andere manier van kerk worden. Omdat je dus nogmaals diverser en inclusiever wordt. Mannen en vrouwen zijn nu eenmaal anders. En laten we alsjeblieft dat anders zijn. Dus maak van die vrouwen ook nou niet weer mannen.
Nee, maar dat gebeurt toch ook heel vaak. Tuurlijk. Dat je denkt, ja, maar het zijn nog steeds het soort mannen in een mantelpak.
Ja.
Even gechargeerd, hoor.
En dan ben je er uiteindelijk geen klap mee opgeschoten. Want dat staat leuk op de foto. Mm-hmm. Want het is nu gemengd. Maar in de praktijk maakt het geen klap uit. Want we zijn allemaal, al die vrouwen zijn haantjes geworden. Ja, daar schiet je dan nog niks mee op.
Nee, dus inclusiviteit is, laat dan ook degene zijn wie je bent.
Ja.
Hoe je dus dan ook bent. Dus als we inclusief denken, zou de beste persoon, als we het daar nog over hebben, dus ook wel eens iemand kunnen zijn door wie of hij is, dus hele andere kwaliteiten inbrengt, een hele andere cultuur inbrengt qua denken, alles, zienswijze, dan dat er dus al is.
Ja, absoluut. Toch even jullie als voorbeeld. Stel, je hebt een presentator in dienst die zondags kerkt in een van de vluchtelingenkerken of een van de migrantenkerken in Amsterdam bijvoorbeeld. Die zal waarschijnlijk een andere voorkeur hebben qua muziekstijl dan de gemiddelde presentatoren dat hier hebben. Dat zou dus een invloed kunnen zijn op het programma wat je maakt. Dus als je zo'n presentator zou hebben, dan zou je een uur, twee uur, weet ik wat, muziek hebben die de bezoekers van de migrantenkerken veel meer weten te waarderen dan de muziek die je misschien nu draait. Ja. Om maar een voorbeeld te geven. Mm-hmm. Dus door diverser te worden, ga je, en inclusiever, ga je dus een ander aanbod creëren.
Ja.
En dus ga je andere dingen ontdekken. En dat kan heel spannend zijn. Want misschien vindt de gemiddelde luisteraar van Groot Nieuws dat verschrikkelijke muziek. Gaan we die dan niet kwijtraken? Nou goed, daar moet je dan keuzes in gaan maken. Wat doen we wel, wat doen we niet?
Maar het kan dus ook een verrijking zijn.
Absoluut.
Dan wel voor jezelf, je team, het bedrijf. Ja. Er wordt wel eens gezegd dat Jezus zijn tijd ver vooruit was. Als het gaat om inclusiviteit. Is dat ook zo als jij daarnaar kijkt?
Ja, ben ik van overtuigd. Ik geloof dat Jezus veel inclusiever is dan wij christenen over het algemeen zijn. Ik kom zelf, dat voert misschien wat ver voor nu, maar ik kom zelf uit een kerkelijke stroming waarin zeker vroeger wel werd gedacht, dit is de enige ware kerk. Verbondskind, dus je bent wel gered. Kom je uit een andere kerk, misschien met de hakken over de sloot. Ga je nog wat verder van die kerkgemeenschap af, dan kun je het wel vergeten, om het zo maar te zeggen. Het is heel exclusief denkend. Je moet er is heel veel kerken nog steeds. Je moet aan heel veel dingen voldoen, wil je echt mee mogen doen. Alle kerken zeggen, iedereen is bij ons welkom. Zullen ze allemaal roepen. Wanneer mag je in de band? Nou, niet als je samenwoont. Niet als je een homofiele gevoelens hebt. Of in ieder geval een relatie hebt niet. Wanneer mag je aan het avondmaal? Dan moet je hier aan voldoen, je moet daar aan voldoen. Dus we hebben allemaal voorwaarden. En ik wil nu niet in de theologische discussies gaan.
Nee, dat voert veel te ver en te lang.
Maar ik wil het wel benoemen. Denk er maar eens over na als kerk. Hoe inclusief ben je echt?
Omdat je dus zegt, Jezus was heel inclusief.
Jezus was heel inclusief. Nam vrouwen in zijn groep.
Dat was revolutionair voor die tijd.
Absoluut, absoluut. En dat was zeker in die tijd, was het totaal niet aan de orde. En als je kijkt, in de hele Bijbel trouwens, als je kijkt welke rol de vrouw heeft in de Bijbel, dat ging totaal tegen die cultuur en die tijd in. Dus ik geloof dat Jezus, God, veel inclusiever is dan wij dat zijn over het algemeen. Ja. Dus daarin is denk ik nog een hoop te leren. En nogmaals, die discussies die mogen de kerkraden zelf oppakken. Of de oudste raden. Mm-hmm. Maar durf hem wel aan te gaan. En durf hem niet alleen aan te gaan met je eigen kringetje.
Ja.
Maar haal mensen er nou eens bij. Echt erbij. Hoe vinden jullie dat? Voelen jullie je ook echt geaccepteerd hier? Of heb je het idee dat je nog aan allerlei voorwaarden moet voldoen?
En wees dus niet bang om het gesprek aan te gaan. Of om al bij voorbaat je eindconclusie te hebben. Mm-hmm. Maar gewoon, dat kan dan nog van alles zijn.
Ja.
Maar durf. Ja, dat is eigenlijk prima woord. Durf het gesprek aan te gaan. Het gaat de tijd snel, maar toch nog even korte tijd.
Ja, ik heb de tijd van Jas er even doorheen. Veel reacties, dank daarvoor. Henkje, ik had wel eentje die wil ik graag even aan je voorleggen. Iemand die zegt, maar ik ben getrouwd met een Poolse man. Die werkt in Nederland als heftruckchauffeur. Heeft veel te maken met discriminatie, ook wel met racisme. Hoe ga je daarmee om? Want hij heeft ook bij meerdere werkgevers gewerkt. Gaat er weer een andere plek op zoeken. Komt er eigenlijk dezelfde systemen tegen?
Thijs, ik denk dat ik geen antwoord daarop heb. Want ik ken dat niet. Wat ik zei, ik hoor bij de gelukkige groep die geen discriminatie kent. Het enige wat ik ken is dat ik niet altijd overal roep dat ik christen ben. Want dan word je niet meer serieus genomen. Maar dat is het enige wat mij nog inhoudt soms. Dus ik kan me niet inleven hoe dit voor deze meneer is. Dus ik weet niet, hoe ga ik, als ik gediscrimineerd word, hoe ga ik daarmee om? Je kan het benoemen, maar hoe iemand daarmee omgaat.
Maar misschien kan ik de vraag breder stellen. Als je dus bij jezelf merkt, bij je bedrijf waar je werkt, maar het kan natuurlijk ook op andere gebieden zijn. En je merkt dus, alles wat vandaag is gezegd, dat is daar niet. Mm-hmm. En ik ben maar een werknemer. Ik heb dus niet zoveel te zeggen, want de hele cultuur is zo dus niet. Wat kan je dan dus doen?
Nou, even hardop denkend, zoek naar mensen die hetzelfde zouden kunnen voelen. Dus stel, ik ben vrouw. Ik zit in een kerk en ik voel me als vrouw niet serieus genomen, omdat ik helemaal niets mag doen officieel. Nou, dan zou ik met andere vrouwen bijvoorbeeld bij elkaar kunnen komen. Hoe zitten jullie daarin? Een mooi voorbeeld. Toch maar even een boek weer erbij pakken, om de waarde van boeken aan te geven. Het boek van Obama, wat hij heeft geschreven na zijn presidentschap. Het Beloofde Land, heet het volgens mij. Zelfs Obama kwam erachter dat hij niet een inclusieve regering had. Want wat kun je doen? Er waren een aantal vrouwen binnen zijn regering die zich niet serieus genomen voelden door een aantal mannen binnen het kabinet. Die zijn naar Obama toegestapt en die hebben dat aangekaart. Dus wat kun je doen? Je kunt het aankaarten. Obama is daarvan geschrokken. Die is toen met die heeft er toen een hele grote groep vrouwen uit zijn regering bij elkaar geroepen. En is gaan zitten en heeft gezegd: vertel me, waar lopen jullie tegenaan? Wat gaat er mis? Nou, daar heeft hij heel veel van geleerd. En daar is hij vervolgens mee naar de mannen toe gegaan. Die schrokken daar weer van, want die waren zich van geen kwaad bewust. Maar er zijn daardoor wel dingen veranderd binnen zijn kabinet. Door vrouwen meer. Vrouwen voelden zich daarna meer gehoord en meer serieus genomen.
Dus maar dan heb je dus iemand die dat. Die daar dus voor open staat. Als ik even denk aan deze Poolse meneer. Die kan dus aankaarten, maar het kan dus zijn dat. Nee.
Dat is het hele probleem met leiderschap. Ik kan heel veel tegen medewerkers roepen, maar als de leidinggevende niet wil, ja, dan houdt het voor mij ook op. Wat kan ik dan doen? Ik kan je heel veel erg aanmoedigen, maar op een gegeven moment zeg je, ja, ik ga weer weg. Maar dat doet deze Poolse meneer al. Die hopt van de ene baan naar de andere, als ik het zo goed begrijp, omdat het overal gebeurt. En wat een verschrikkelijk triest verhaal is dat natuurlijk. Ja. Ik liefst zou ook zo'n leidinggevende door elkaar schudden. Van joh, je hebt hier waarschijnlijk een goede medewerker en door jou geklungel en dat je hem niet serieus neemt, gaat hij weer weg? Kom nou toch. Dat, weet je al. Maar ja, daar heeft die meneer niks aan.
Dan moet je hem dit even laten. Dit gesprek even opsturen.
Maar het begint ook wel met erkenning. En allemaal om onszelf heen kijken. En te kijken, waar herken ik dit in mezelf? En daar kunnen we natuurlijk allemaal op ons microniveautje wat in veranderen. Nou, nog eentje dan. Het gaat over kerkenraad. Er komen meerdere berichten over binnen. Mensen die zeggen, ja, wij hebben een dominante leiderschap in de kerk waar je eigenlijk niet aan mag rommelen. Een ander die zegt, we kunnen wel dingen aangeven. En dan wordt er gezegd, we nemen de volgende vergadering mee. Daar hoor je nooit meer wat van. Is dit in kerkenraad, kan ook een hele hiërarchische positie zijn. Is het dan extra lastig om het daar aan te kaarten? Omdat dat al zo lang doorgaat en er toch een hiërarchische structuur is?
Ja, ik vind het in christelijke organisaties en kerken nog veel moeilijker dan in bedrijven. En dat komt omdat er bepaalde argumenten vaak worden bijgehaald waar je niet met goed fatsoen tegenin kan gaan. En dat kan heel manipulatief worden. Het kunnen ook gewoon bijbelteksten zijn die om de oren, nou, dan houdt de discussie op. De vrouw moet zwijgen om er een te pakken. Dan houdt het op, want dit geloven wij. Maar het kan ook heel manipulatief zijn van, ja, nou, God zegt tegen mij in mijn hart dat we het zo gaan doen. Ja, wie ben ik dan om te zeggen dat ik het idee heb dat God tegen mij iets anders zegt? Weet je wat dat? Dus zeker in kerken vind ik leiderschap een heel spannend gebeuren, moet je zeggen. Om daar op goede manier tegen in te gaan. Maar ook nu, doe het niet alleen, want je wint het niet. En doe het vanuit liefde, zeker. Maar je mag wel ergens voor staan en blijf in die zin volhouden. Maar ik vind hem wel lastiger in kerken, absoluut.
Ja, dat is bijna een soort heel onderwerp op zichzelf natuurlijk staan. Want daar altijd in dat van die geestelijke dingen bij kunnen natuurlijk komen. Ja. Het wordt allemaal.
Nou ja, Anton is natuurlijk gemeen. Van dienend leiderschap naar inclusief leiderschap. Misschien kan hij religieus leiderschap eens uitproberen.
Ja, precies. Ja, religieus leiderschap.
Kan makkelijk, hè, met zo'n manfiguur. Volgende boek.
Ja, precies. Zou wel interessant zijn, inderdaad. Jan, tot slot. Als je nu een leider bent, en ergens zijn we dat dus allemaal, wat jij benoemde, hoe kan je vandaag dan een soort eerste stap misschien zetten? Dus meer naar het dienend en inclusief leiderschap.
Begin met jezelf af te vragen wat jouw drijfveren zijn. Waarom zou je überhaupt leidinggevende willen zijn? Waarom ambieer je deze baan, deze functie? Ik denk dat de allereerste vraag is. Dus leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. Dus kijk je in de spiegel. Waarom doe ik wat ik doe?
Gaan we dat vandaag doen. Het boek waar we vanmorgen over spraken, waar dus waar nog veel meer over te lezen is, dat is Inclusief Leiderschap. En dat staat ook vanaf nu in onze webwinkel. Henk-Jan, ik vond het mega interessant. Ik wil je hartelijk danken voor het delen van jouw wijsheid over leiderschap vandaag.
Dankjewel.
Dankjewel.
Zijn die boeken toch nog ergens goed voor?
Ja, precies. Ja, één boek per week.